Psalm 121 zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarde zal niet sluimeren. Zie, de bewaarde van Israël sluimert nog slaapt. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Zo mogen we elkaar welkom heten deze morgen. In de naam van onze Vader, God, in de naam van de Zoon, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. We zingen de volgende liederen. Fantastisch als je dat mag zingen, hè? Dat de aarde weer een paradijs wordt. Soms lijkt het een paradijs. We waren deze week met familie in Oostenrijk en je wandelt op de bergen. En dan komen die liederen uit de psalmen weer naar voren. Bedevaartsliederen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Als die Joodse man of die Joodse vrouw naar boven keek, waren veelal op die bergen de afgoden geplaatst. De hoogten. Maar hij mocht er overheen kijken. Hij zegt, het komt niet van die idolen, van die afgoden. Nee, het komt van de Heere God, die er bovenuit troont. Die we mogen kronen met gouden kroon. Mijn hulp is van de Heere, die de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat is een belijdenis. Dat we het zeker weten dat God troont boven alles wat van ons is, wat wij gemaakt hebben, boven onze inspanning en onze inzet. Dat het gaat om wie Hij is. Thema vandaag: God heeft Hem, Jezus, gemaakt tot Heer en tot Christus. Zullen we samen bidden? Heere God, als we dat zo met elkaar mogen zeggen en zingen, dat we niet afhankelijk zijn, Heer, van afgoden, van idolen. Het gold voor de Joodse man, de Joodse vrouw die dat lied zong, Heer. Van waar zal mijn hulp komen? Het geldt ook voor ons vandaag. Als we kijken naar al onze hulpmiddelen en al onze mogelijkheden. Als gelijktijdig het leven beperkt en kort en vol risico's, kan het zomaar afgelopen zijn. Zoals hier op de weg een kruis aan een lantaarnpaal hangt. En Heer, daardoorheen klinkt ook dat lied dat U onze weg bewaart. Dat het niet afgelopen is hier als ons einde daar is. Zoals er ook deze week was voor die moeder van een van onze leden. Zo Zoals het is voor die broeder die naar een hospice gaat. Maar dat er boven dat einde uit, Heer, dat u daar staat en zegt, ik zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Heer, zo drukte ze dat uit. Het einde van het leven, u bent erbij. En Heer, daarom mogen we leven met vreugde, met blijdschap. Daarom, Heer, mogen we ook op onze weg weten dat, ook als de situatie er misschien niet goed uitziet, als er verdriet is, als er pijn is, als er gewoon ellende is, Heer. Economische zin. U kent onze maatschappij. En als we ons eenzaam voelen en verdrietig zijn. En als we dus geen zicht hebben, geen uitzicht. Dan bent u erbij. Als dingen tegenvallen, Heer, en we tegen teleurstellingen aanlopen. Dat we het zo anders verwacht hadden. Dan bent u erbij. Want u zegt het. U slaapt, nog sluimert. U bent alert. De dingen die gebeuren. O Heer, en daarvoor hebt u uw Zoon gegeven. De Heer Jezus. De afgelopen weken hebben we mogen nadenken over uw dood, over uw opstanding, over hemelvaart. We mogen uitzien naar Pinksteren. Heer God, u geeft uw geest. Als trooster. Als onderpand. Ons leven te vervullen. Met verwachting en hoop. Dan bidden we, Heer, voor onze zieken. Bidden voor hen die het moeilijk hebben. Bidden voor mensen die vanwege hun ouderdom, Heer, niet meer kunnen zijn. Heer, zegen hen op de plaats waar ze zich nu bevinden. We bidden hen voor hen, Heer, die niet meer met ons optrekken, die dat niet meer nodig vinden. Misschien zijn het onze kinderen, onze broers, onze zussen, onze ouders. Maar Heer God, ook voor hen geldt het woord dat u hen niet alleen laat. Maar trek hen, Heer, met uw liefde. Laat hen zien, Heer, wat u betekent in hun leven. Nu bidden we ons land, ons volk, voor deze wereld, Heer, die, ja, waar wij, het lijkt alsof alle raderen knarsen en kreunen, alsof de maatschappij stil komt te staan, het economische verkeer stagneert, oorlogen en rampen zich opstapelen. En Heer, dan denken we aan uw woorden. U zegt dat het einde er nog niet is. En denk ook aan uw woord dat u komt, Heer. Terugkomt. Zoals u bent heen gegaan. Dat u ons zult halen. Dat we mogen weten dat we bij u mogen zijn voor eeuwig. We bidden voor onze regering, Heer. Voor ons koningshuis. En u vraagt, Heer, om rust. In ons land. Rust. In ons leven. Dat we u mogen dienen met alles wat we hebben. We danken voor deze morgen, Heer. We bidden voor onze zendelingen die uitgegaan zijn. Ik hoop voor broeder en zuster in Turkije, Heer, als ze ook daar uw woord mogen brengen. In de islamitische wereld waar zoveel gebeurt en zoveel spanning is. Heer God, wil u bidden dat u met uw woord en uw geest mag doorbreken. Zoals we weten, Heer, en weten uit de getuigenissen. Dat u zich laat zien aan zoveel. Juist in die landen waar wij vanuit het Westen zo moeilijk kunnen zijn. We bidden voor hen die daar werken, Heer. In landen die ontoegankelijk zijn. En ze toch gaan om uw woord te verkondigen. Heer God, zegen dat werk. Zegen dat werk daar en hier. Als we evangelisatiedienst hebben volgende week. Heer God, we mogen het woord verkondigen. Dat woord is krachtig en levend en het verandert mensen. Mensen die nieuwe moed, nieuwe hoop krijgen, omdat ze u in hun leven aanvaarden. Heer, zo mogen we u danken. In de naam van de Heer Jezus, onze Heer. Halleluja. Amen. Het lied wat we met elkaar willen zingen is een geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, schepper die de schepping draagt in zijn Zoon, in Christus Jezus, geboren uit de maagd, aan het kruis de wereld redden, onze zonde op zich nam, opgestaan en opgevaren, troont hij aan Gods rechterhand. Het refrein zegt: Jezus, hij is Heer, naam alle namen, Jezus, u bent Heer. 347 uit opwekking. En zo hebben ze gewacht. Op het moment dat de Heer Jezus naar de hemel ging, tot Pinksteren, 10 dagen. En in tegenstelling tot het moment na de kruisiging, na de opstanding, periode van verwarring, staat er in Lucas dat ze heen gingen toen Jezus opgevaren was, met vreugde en hem aanbaden. Jezus, hij is Heer. Ik lees u uit Handelingen hoofdstuk 2, de toespraak van Petrus en daarin ook het thema voor deze morgen. Handelingen 2, geschreven door Lucas. Handelingen 2. Het is de verantwoording van Petrus in Jeruzalem op de dag van Pinksteren. De toespraak die hij houdt, waarin hij de mannen van Israël aanspreekt in vers 22. Handelingen 2, vers 22. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen, omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding zult zien. Gij hebt mij wegen ten leven doen kennen, en gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Psalm 16. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij en gestorven en begraven is. En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Dat hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had één uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan we allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt zelf: de Heer heeft gezegd op mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. En dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem, namelijk Jezus, en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Tot zover de lezing. We zingen nog twee liederen uit opwekking. En het eerste is opwekking 243. En dat zegt: Jezus is Heer. Je ziet het om je heen, want zijn goddelijk woord bracht alles voort wat er bestaat. Jezus is Heer, de stem van al het schone, dwars door de hele schepping juicht. Jezus is Heer. En het tweede lied is 277. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Terwijl dit zingen is er ook de collecte voor het werk van de gemeente. Wat zullen ze in de hemel gezongen hebben? Prijs de koning der heerlijkheid, prijst hem tot in eeuwigheid. Als Jezus de hemel inkomt, als lam van God. Geloof maar dat de elitekoren zijn opgesteld. Misschien wel dezelfde die toen het kerst was, zongen aan de hemel. Ere zij God in de hoge, ere zij God. Mensen zwelbehagen. Dezelfde engelenkoren zongen toen Jezus de hemel inging. Want het was stil geweest in de hemel, stel ik me zo voor. Die 3 dagen, tussen het kruis en de opstanding. Die 3 dagen waarin Jezus, zoals Petrus dat zegt, in het Gehenna of in de Hades was. Waarin de engelen hun adem inhielden. Dat ze geen inzicht hadden in het plan van God. Totdat die engelen werden uitgezonden om de steen weg te nemen. Het staat er. Het einde van alle evangeliën. En God, zoals Petrus dat zegt, hem heeft opgewekt en verbrak de weeën van de dood. Het was niet mogelijk dat hij door hem werd vastgehouden. Het is nog maar een paar weken geleden dat we opstanding gevierd hebben met elkaar. En deze week hemelvaart. Opstanding. Dat moment waarop die vrouwen Jezus ontmoeten. En zeiden, ho, stop, zegt Jezus, raak me niet aan. Want ik moet nog heen gaan naar mijn vader en uw vader. Gaan jullie vast vooruit. Ga maar naar het meer. Waar we elkaar vaak spraken. En Jezus is naar de hemel gegaan. Zoals die hoge priester. 1 keer per jaar. Met het bloed van een offer. De tempel doorging. Het heilige door. Het heilige der heilige door, tot aan de troon van God. De hoge priester gaf het bloed van dieren en God accepteerde het bloed. En het volk hield de adem in de voorhof. Zou die terugkomen? En jaar in, jaar uit kwam de hoogpriester terug. God accepteerde het offer. En daar is het beeld van de Heer Jezus. Als God aan Mozes de plattegrond laat zien van de tabernakel, dan zegt hij dat is de plattegrond van de hemel. Een voorhof, een heilige en een heilige der heiligen. En daar doorheen ging Jezus, in de hemel, tot aan de troon van God. En de Hebreeën schrijven zich later, hij heeft een nieuwe en levende weg geopend, waardoor we mogen ingaan naar, tot aan het vaderhart van God. God heeft het geaccepteerd, het offer van Jezus. Het offer van Jezus waarin hij zegt, Jezus is het lam van God. We mogen ervan zingen. We mogen ervan getuigen. We mogen hem aanbidden. En zeggen, u bent het lam van God dat waardig is te ontvangen. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig. Stralend licht, morgenster, niemand is als u. Jezus is opgestaan. Je zou kunnen zeggen, het is van Decision Day, D-Day, naar Victory Day, naar Overwinningsdag. Het is van de engelen houden de adem in, wat gaat er gebeuren, naar een lofprijs voor God. En daar staat hij, Petrus. Daar staat hij, die Pinksterdag. Volgende week mogen we het vieren. Daar staat hij, deze man die als hij zijn reis volgt, zijn reis met Jezus, zo herkenbaar is. Ach, misschien bent u niet zo opvliegend als Petrus is. Misschien bent u niet zo haantje de voorste als Petrus is. Maar als we hier Petrus zien staan en ik wil een moment op hem inzoomen, dan zie je iemand die de Heer Jezus ontmoet. Daar gebracht door zijn broer, Andreas. U weet het vast wel. Staat in het begin van de evangelie. Andreas die zegt van, kijk, ik heb hem ontmoet. Ja, wie dan? Nou, de Messias. Degene over wie gesproken wordt in het Oude Testament. Ja, zo noemen wij dat, hè. Maar voor hun was het de Bijbel. Het woord van God. En Petrus zegt, nou, we zullen wel zien. En Petrus ontmoet Jezus. En als we Petrus volgen in zijn weg met de Heer Jezus, dan zien we daar de ontwikkeling van een gelovige. Zo herkenbaar. Zo mooi. Moet eens doen, gewoon in het moment dat u een paar dagen tijd heeft, lezen ze al die teksten van zo'n man. Zo'n broer van ons. Later zal Jacobus zeggen dat al die heiligen, en dat geldt ook voor de apostelen, zelfde soort mensen zijn als wij. Ze zijn niet anders hoor. Ja, ze hebben misschien wat andere mogelijkheden. Wij hebben wat andere dingen. Maar het zijn dezelfde mensen. En soms is het goed om iemand te volgen die je als voorbeeld kan dienen. Gewoon uit de Bijbel. Petrus is er een. Ik ben zelf bezig momenteel met het leven van een kerkvader. Augustinus. Lees een boekje. Elke morgen weer een tekst. En een van de teksten van Augustinus uit zijn preken heeft mij geïnspireerd voor deze preek van morgen. Want Augustinus zegt, dat wat je in een ander wilt ontsteken, moet in jezelf branden. Dat wat je in een ander wilt ontsteken, moet in jezelf branden. En het brandt bij Petrus, nietwaar? Het brandt bij Petrus. Als hij hier staat en zegt tegen die Joodse mannen, die Joodse vrouwen, moet je horen mensen, dit is Jezus. Hij is het. God heeft hem Heer en Christus gemaakt. Deze Jezus. Handelingen 2, vers 36. Heeft Petrus er altijd zo over gedacht? Nou, nog maar een paar weken daarvoor heeft Petrus Jezus verloochend. Ik ken hem niet. Hoe kom je erbij? Ik hoor niet bij hem. En een paar dagen daarvoor, toen was hij samen met zijn broer en met Johannes en Jacobus en Petrus en misschien nog wel meer. Dat staat er niet precies. In ieder geval Johannes en Jacobus waren erbij en Petrus misschien ook wel. Waren ze nog aan het kibbelen over de vraag van wie wordt nou de belangrijkste straks in de hemel, in het koninkrijk van u, in het koninkrijk der hemelen. Kun je wel voorstellen, hè, dat soort gesprekken. Of kent u dat niet? Wie is nou de belangrijkste? En nog maar kort daarvoor had hij tegen Jezus gezegd, Heer, dat zal nooit gebeuren, ik zal voor u vechten. En Jezus zegt tegen hem, Satan, ga weg achter mij. Het zal je maar gezegd worden. Petrus had een boel meegemaakt. Petrus was door de Heer Jezus, misschien mag ik het zo zeggen, hard aangepakt. Maar Petrus was ook door Jezus met liefde aangepakt. Want toen Jezus terugkwam uit de hemel en zich liet zien aan de apostelen, en hij op de kant stond te kijken naar die vissers. Petrus was er ook bij. En zei van, gooi je net nou maar eens uit aan de andere kant. Ze deden het, grote oogst. Vuurtje, brood, vis. En Jezus zei tegen Petrus, kom je even mee? Ik heb nog een paar vragen voor je. En Petrus wist wat er ging komen. Want er was nog wat te verrekenen, zouden wij zeggen. Maar Jezus zegt, Petrus, hou je echt van mij? Ja, Heer, u weet het toch? En opnieuw, Petrus, heb je me echt lief? Ja, Heer, u kent me toch helemaal? En de derde keer, net zo vaak als de verloochening door Petrus, vraagt Jezus, heb je me echt lief? En Petrus zegt, ja Heer, ik heb u echt lief. Naar de geschiedenis, hè? Het is de stem van Jezus. Hoe is het in uw leven? Hoe ziet je leven eruit? Wat zijn de momenten geweest waarop de Heer tegen je zei van, heb je me echt lief? Wat heb je meegemaakt met de Heere God? Wat zijn de lessen die je geleerd hebt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik behoorlijk wat lessen heb moeten leren. Lessen om niet onafhankelijk te willen zijn. Om God echt te willen volgen. Lessen om niet mijn eigen weg te gaan. Maar te luisteren naar de stem van de Heer. Te verstaan wat hij zegt. Nog maar kort geleden, twee lessen. Gewoon twee dingen in mijn eigen leven. In een behoorlijk gesprek met een van mijn kinderen, die een andere weg gaat dan ik zou willen. En ik de neiging had om mij terug te trekken en zeg, nou dan bekijk je het maar. Waar ik twee weken mee geworsteld heb. De Heer naar me toe kwam in een lied. In een weekend, een paar weken geleden. In een lied wat ik niet kende. En zomaar op me afkwam. En waarin stond, val hen niet te zwaar. Die verstrikt zijn in het net van de leugen. En ik heb moeten erkennen dat het mijn eigen teleurstelling was. Die maakte dat ik hard reageerde. Te hard. Of die les die ik al een tijd geleden geleerd had. Waarin in een periode van economische tegenspoed iemand het op zijn hart kreeg om mij een bedrag te geven. En ik zei, nee hoor, dat hoeft niet. Ik red mezelf wel. En ik heb een halve dag met de Heer geworsteld. De vraag van, hij zei van, ja, maar ik moet het jou geven. Jij hoeft het alleen maar aan te nemen. Ik wou het niet aannemen. En de Heere God zegt, neem het aan, want ik geef het je. Een paar weken geleden overkwam het me opnieuw. En ik heb kunnen zeggen, ja Heer, dank u wel. Want ik wil niet onafhankelijk zijn, maar ik wil afhankelijk zijn. Petrus heeft moeten leren wat Jezus zegt tegen hem. Petrus, er komt een moment waarop anderen jouw leven bepalen. Oh, Jezus doelde ongetwijfeld op het moment waarop hij gevangen genomen zou worden en zou sterven. Maar God was daarbij. God was daarbij omdat de toorn van God weggenomen was. Het leven onder de heerschappij van Jezus Christus was gekomen. Hoe is het met uw leven? Hoe is het met jou? We hebben het een paar keer gezongen vanmorgen. Jezus is Heer. Wat betekent dat? Wat betekent dat echt in je leven? Dat is het verhaal van Voltaire, misschien wel bekend uit de 18e eeuw, een atheïst. En die wat spottend aan de tafel van een Pruisische koning zegt, ach, zegt hij, Jezus is Heer, is opgestaan, het zal wel. Ik wil mijn eigendomsbewijs wel inruilen voor een beetje aardse wijsheid. Ik wil mijn eigendomsbewijs wel overgeven, zegt hij, voor een Pruisische daalder. Het werd stil aan tafel. Voltaire was een scherpe denker. Totdat iemand zei, weet je, hier in Pruisen kunnen wij alleen maar verkopen wat we bezitten. Als jij God ontkent, hoe kom je dan aan het eigendomsbewijs van de hemel? Want daar begint het mee. Het begint bij het erkennen van Jezus als Heer. Het begint bij het erkennen van Jezus als de hoogste. Het begint bij het aanbidden van Jezus als het Lam van God dat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Het begint bij het erkennen dat Jezus alle macht heeft. Zoals Petrus dat zegt, en hij citeert David. De Heer heeft gezegd op mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Daar zit hij, Jezus, gekroond met de kroon die God hem geeft. Zo ziet ook de eerste martelaar hem. U kent het wel, hè? Uit Handelingen, Stefanus. Stefanus, die voor het getuigenis van Jezus is Heer, gestenigd wordt. En hij slaat zijn ogen omhoog en zegt, ik zie Jezus. Ik zie Jezus. De hemelen geopend, het staat in Handelingen 7, vers 56. Of 55. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Als Jezus erkent als Heer, is er zicht op de hemel. De eerste martelaar. Het komt van het Griekse woord martyr, getuigen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Ach, en voor ons is dat nog niet zo moeilijk om getuigen te zijn. Het kost ons zo weinig. Misschien wat reputatie, misschien een keer een baan, maar niet je leven. Maar zoveel christenen vandaag, en niet alleen in de islamlanden, maar ook op allerlei andere plaatsen, kost het hun leven. Voor een paar weken is het weer de nacht van de vervolgde, de leidende kerk. Als je de verhalen hoort en leest, wat het betekent om Heer, Jezus als Heer te erkennen. Voor zoveel gelovigen vandaag. Dan word je stil van dat wat God doet. God deed het in het leven van Petrus. Hij zegt, u, Jezus, bent Heer geworden in mijn leven. U, Heer, bent echt de koning geworden van mijn hart. U, Heer, bent, zoals hij dat schrijft in Handelingen, sorry, in Petrus, in zijn brief. Als hij zegt, we zijn gereinigd door, in ons geloof gereinigd, door de gehoorzaamheid aan de waarheid. Dat ongeveinsde broederliefde. En even later in die eerste Petrusbrief, ik lees het u voor, in 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig de Christus in uw harten als Here. Altijd bereid tot het geven van verantwoording aan al wie uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Petrus was vervuld met Gods geest en erkende Jezus als Heer. Als de eerste. Hij heeft hem tot Here gemaakt. Het leven van Petrus en voor ons. En tweede is tot Christus. Hoe ja, zou je zeggen, van waar dat onderscheid dan? Is dat wat anders? Is dat een andere vorm, een andere naam? Nou, het was voor de Joden heel belangrijk. Want hier staat dat God hem tot de Messias gemaakt heeft. De koning van Israël. De beloofde. Degene die gaat komen als degene die Israël zal bevrijden. God heeft hem en tot Here en tot Christus gemaakt. Tot Messias. Dit kwam hard aan. Want als Jezus de Messias was, dan hadden ze hem gekruisigd. Als Jezus de Messias was, dan hadden ze hem afgewezen. Als Jezus de Messias is, dan is precies dat waar wat later Johannes, de evangelist, in zijn evangelie zal schrijven. Hij is tot het zijne gekomen en het zijne heeft hem niet geaccepteerd. Ze hebben hem afgewezen. Hij, Jezus, alle profeten spreken van hem. En Matthäus, de evangelist, schrijft het precies op. Kijk maar, zegt hij, het staat in de verschillende oud-testamentische boeken. Matthäus schrijft met het oog op Israël, de Joden. En toont precies aan dat Jezus de Messias is. En zo, zegt Petrus, heeft God hem, Jezus, tot Heer en tot Christus gemaakt. Petrus is tot dat inzicht gekomen. Na zijn wandel met de Heer, na zijn 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart. Oh, wat zal er veel gezegd zijn. Wat zal er veel besproken zijn. Ik denk wel eens van, ik wou dat ik daarbij was geweest. Die momenten waarop de Heer Jezus samen zat met zijn discipelen en een uitlegde, zegt Handelingen 1, over het koninkrijk. En over hoe het zal gaan en hoe het in elkaar zit. En geloof me dat ze gesproken hebben over de betekenis van het offer van Jezus, de kruisiging. En dat ze het ingedronken hebben. Wat de opstanding van Jezus betekent. Ook Paulus heeft zo'n periode gekend. Van 3 jaar waarin hij in de woestijn was. Hij spreekt er 1 keer over. Ik zal het er nu niet aanhalen. Maar ook Paulus heeft, net als de discipelen, de apostelen, met Jezus gewandeld. En Paulus schrijft dan precies op wat hij gehoord heeft. Bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. In de Romeinenbrief, waarin de Romeinen 4 vers 21, ik citeer het u, zegt hij, Abraham, dat is het NBV, was ervan overtuigd dat God bij machten was te doen wat hij had beloofd. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. Het gaat om genade. En dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Want wij zullen als rechtvaardig worden aangenomen, omdat we geloven in hem die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. God heeft ons rechtvaardig verklaard als we in Jezus geloven. Romeinen 4, vers 25. We mogen recht voor God staan, omdat God zich aan zijn belofte gehouden heeft. Zijn zoon heeft gestuurd om te sterven. En heeft opgewekt. Weet je, als je daar zicht op gaat krijgen zoals Petrus dat kreeg, dan kun je echt blij worden. Dan kun je echt het zien zoals God het ziet. Zoals de Heer Jezus als het ware tegen ons zegt, ik heb jullie lichaam aangenomen. Je krijgt een nieuw terug. Ik heb jullie dood ondergaan. Je krijgt het leven terug. Ik heb jullie ziel bij mij gehaald, uw uitgang en uw ingang. Je krijgt mijn geest terug. Vernieuwde mensen. Echt nieuwe mensen. Dat is wat God wil. Dat is wat God wil van u, van mij, van jou. Echt nieuwe mensen. De reactie van de omstanders was dit. Vers 37 uit Handelingen 2. Toen zij dit hoorden, werden ze diep getroffen in hun hart. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannenbroeders? Misschien heb je dit al vaak gehoord. Misschien denk je wel van, ach, het is niet voor mij. Maar bid dat Gods geest in je leven zal aanraken. En dat je met Petrus en Petrus antwoordt, bekeert u. En ieder van u laat zich dopen op de naam van Christus, van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en vermaande hen, zeggend, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Kom diep aan. De reactie, de respons was geweldig. Omdat ze zagen dat Petrus zelf veranderd was. Het brandde in hem. En het vuur werd ontstoken. Wat moeten we doen? Bekeer je, draai je om. Als je ziet dat je op de verkeerde weg bent, draai je om. En laat je behouden. Hoe is het met je? Misschien kom je al tijd in de kerk. Maar zijn er andere heren in je leven? Misschien ben je dat zelf wel. En misschien is het belangrijk dat je je omdraait. De weg die je gaat. Het woord metanoia wordt hier gebruikt. Als ik het goed zag, is dat ook de naam van de koren volgende week optreedt. Metanoia. Omkering. Bekering. Een nieuwe weg gaan. Jezus echt erkennen als Heer. Oh, niet nog extra inspanning. Niet jezelf nog een keer afvragen, what would Jesus do? Maar je realiseren wat Jezus heeft gedaan voor je. Dieper in de genade van God. Gods geest op de donkere plekken van je leven laten schijnen. Dat Jezus echt Heer mag zijn. En zijn belofte mag waarmaken. Romeinen 8 vers 2 zegt dan, De wet van de geest van Christus, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd. De wet van de zonde en van de dood. Wat is je reactie? Diep in je hart getroffen. Jezus, u wilt Heer zijn in mijn leven. En je mag zijn zoals die duizenden in vers 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Weet je, als Jezus Heer is, opgestaan en troont aan Gods rechterhand, en als wij Hem erkennen, dan heeft dat gevolgen voor ons leven. Zoals dat bij Petrus was. En bij u en bij mij. Dan mogen onze lessen leren. En zeggen, Heer, laat me zien waar mijn weg niet is zoals u dat wilt. Waar deze Joodse mannen en vrouwen, gelovig, want ze geloofden in God. Daarom waren ze in Jeruzalem. Ze waren op de verkeerde weg. God wil u bevrijden. Misschien van uw traditionele geloof. En u zet in de vrijheid van Christus. God wil u bevrijden misschien van uw angsten en van uw verdriet, uw depressies. En uw plaatsen. Want de vrijmaking van zijn geest. God wil u bevrijden van uw zonde. Omdat het niet is tot eer van zijn naam. En misschien vandaag roept de Heer je bij zich. En zegt, heb je me echt lief? Zoals hij dat bij Petrus deed. Heb je me echt lief? En in Petrus' hart ging het ontbranden. De liefde voor de Heere God. En hij kon het ontsteken bij anderen. Want hij wist, Jezus is Heer. Halleluja. Amen. Zullen we samen zingen? Als antwoord, we hebben een heerlijke koning. Hij is onze hulde zo waard. Lied 804. En daarna gaan we samen bidden. Het zingen van 804 uit Jan de Heer. we samen bidden. O Heer God, als we uw woord lezen en horen, het leven zien van mensen hier, daar gaat het om. Het gaat niet om theologie of dogmatiek, maar het gaat om leven met u, gefundeerd op uw woord. De Heer en Petrus heeft dat in zijn leven ervaren en moeten ervaren en moeten leren. Gaand met u, lessen lerend, leven veranderen, u erkennen als Heer. O Heer, en daar staat hij dan op die Pinksterdag, vervuld van uw geest, vrijmoedig te spreken over Jezus. U kent ons leven, Heer. U weet wie we zijn, wat we nodig hebben. U kent onze karaktereigenschappen, onze onhebbelijkheden, de dingen die we, ja, waar we moeite mee hebben, wat niet makkelijk gaat. De vraag vandaag is ook waar en hoe herkennen we u als Heer? Heer, u kent die pijnpunten, u weet waar het mis is. En ook vandaag haalt u ons naar voren en even apart en stelt die vraag: heb je me echt lief? Als het er echt op aankomt, durf je me dan te vertrouwen? En nu kijkt hij naar, ja, naar de vruchten van ons leven. Niet zozeer naar al die dingen die we doen, naar onze inspanningen. Maar u kijkt hier naar dat wat opgeleverd heeft. Vrucht van de geest. Liefde, vrede, blijdschap, geduld, zachtmoedigheid, goedertierenheid. En houdt het zijn spiegel voor en zegt van: wat betekent het als Jezus Heer is in je leven? Misschien moet je wel erkennen dat je nooit echt bewust een stap gemaakt hebt. Zoals die mannen hier in Jeruzalem. En ze zeggen: wat moeten we dan doen? Nou, draai je om, keer je om. Erken Jezus als Heer. Kniel voor hem neer en bid in je hart het gebed. Waarin je erkent dat je het niet kunt alleen. Dat je wegleidt naar de dood en niet naar het leven. Dat je niet het eigendomsbewijs van de hemel in je hart hebt, Gods geest. En misschien moet je als christen ook vandaag opnieuw omdraaien. En zeg: ja Heer, ik wil u erkennen. Die punten waarin er afgoden zijn in mijn leven. Die ik op de hoogte gesteld heb. Die ik als het ware op een voetstuk geplaatst heb. Die voor me zo belangrijk zijn dat u daar niet aan mag komen. Want ik leef mijn eigen leven. Heer, bij Petrus werd het afgebroken. En u bouwde het opnieuw op. U gaf een nieuw leven. Van aanbidding voor u. Gevuld met uw geest. Heer, dat is waar we naar verlangen. Dat het in ons hart mag branden, Heer. Dat het andere kan ontsteken. Die ook voor u gaan leven. Maar u danken voor deze morgen. Heer, geef ons nieuwe kracht en energie voor deze week. Geef ons een leven hier wat uw goedkeuring kan wegdragen. Dat uw stempel kan hebben. Dat we bij u komen en dat u zult zeggen: goed gedaan, trouwe knecht. En zo verlangen wij naar om u te zien. Om bij u te zijn. Het hart van de Vader. Waar u zult komen, Heer. Om ons te halen. U danken voor deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil slotlied graag met jullie zingen uit 548. Ik vind het een mooi gezang. Lied 548, wat zegt: liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankenstof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn lof. Het zijn twee coupletten. We zingen het eerste. Daarna bidden we om de zegen voor deze week. En we lezen nog een tekst. En we zingen het laatste van 548, het tweede. Zullen we het staande doen? Petrus zegt in de eerste Petrusbrief: de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. De liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus onze Heer, de gemeenschap met God de Heilige Geest, met ons allemaal mogen zijn. Tot hij komt. Maranatha. Amen.